Ik denk niet per se dat geld gelukkig maakt. In die directe geld is geluk. Maar ik denk wel dat financiële middelen je in onze maatschappij de mogelijkheid geven tot meer vrijheid. En vrijheid voor mij komt heel dichtbij geluk.
Geluk.
Ja, ik word daar heel gelukkig van.
Welkom bij In Search of Purpose, de podcast waarin ik, Michel Breeuwer, op zoek ga naar de zingeving van het leven, oftewel purpose. Purpose betekent voor iedereen wat anders. En dat is nou precies de reden waarom ik mensen vanuit alle hoeken van het land interview om te begrijpen wat hun visie op purpose is. Vandaag is dat Sijbe Carré. Ja. Welkom.
Dank je.
Voordat we beginnen, wil ik je inderdaad echt bedanken dat je hier bent om dit avontuur bij mij af te trappen.
Ja, leuk. Ja, ik vind het heel spannend.
Het is, zoals jij weet, ik heb dit ding nog niet eens aangeraakt. Voordat we dit gingen proberen op te nemen vandaag.
De doos staat nog in de kamer achter ons.
Ja. Maar dus het is een test, maar de intentie is wel om met deze test live te gaan.
Ja.
Als zijn de eerste aflevering om daar door middel van daar ook meteen feedback op te krijgen. En daarom dacht ik, laat ik de creatieve duizendpoot Cyber maar vragen.
Als proefkonijn. Ja. Kun je er de feedback op me loslaten?
ja, ik dacht dat lijkt me wel een goed idee. Kijk, jij wordt ongeveer iedere dag wakker met een nieuw business idee.
Ja, dat
en,
is wel
je bent super creatief, dus ja, om dit af te trappen was jij de beste kandidaat, denk ik. En vanuit mijn vrienden ook de beste persoon. En was ik heel erg dankbaar voor dat je daarvoor open stond. Dus voor dat beginnen wil ik dat even met je delen.
Ja, leuk om te horen, dankjewel. Graag gedaan ook natuurlijk, ben er graag.
Ja.
Ja.
Ja, kijk, ik ken jou natuurlijk al een aantal jaar. Maar de mensen die hiernaar luisteren niet. Dus ik gaf het al aan. Je bent een ondernemer. Dat heb ik niet aangegeven, maar je bent een ondernemer. Super creatief. En woont in Leiden sinds kort. Maar ik denk dat jij jezelf beter kan introduceren dan dat ik dat kan. Dus zou je jezelf even willen introduceren?
Ik kan het een goede poging geven. Ik ben Sijbe Carré, 30 jaar jong. Ik woon inderdaad sinds kort in Leiden, daarvoor in Amsterdam en daarvoor op nog heel veel andere plekken in Nederland. Ik ben een beetje een nomad in dat opzicht dat ik niet langer dan 2 jaar in een plek blijf wonen, onbewust. Ik ben inderdaad zoals jij ondernemer. Ik heb mijn eigen creatieve bureau, Hyperview heet dat, gevestigd in Amsterdam. Dat doe ik nu 3 jaar, volgens mij naderen we de 4 jaar. En ik ben geschoold designer eigenlijk van oudsher. Dus mijn carrièrepad is geweest dat ik ooit als klein designer stagiair begonnen ben bij een bedrijf wat meubilair verkocht en daar met de webshops mocht spelen. En toen ben ik doorgegroeid in mijn carrière als designer naar bureaus en uiteindelijk door overnames ook naar grotere bedrijven. En toen heb besloten voor mezelf te gaan beginnen. Toen het moment daar was dat ik niet meer heel tevreden was met mijn baan, maar ook niet op zoek was naar een nieuwe sollicitatieprocedure bij een ander bedrijf. Ik heb een hele lieve vriendin van mijn leeftijd. Daar woon ik mee samen in Leiden. We hebben 2 katten. 2 Bengaalse katten. Enerzijds heel lief, anderzijds strontvervelend. En dat is in een notendop wie ik ben. En misschien er zitten heel veel nuances in en omheen. Maar dat is hoe ik mezelf identificeer, als het ware.
Kijk uit. Nee, ondernemer zei je.
Ja.
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, nou, wat ik net zeg, ik heb dus nu sinds een aantal jaar een eigen, ik noem het een bureau, maar de werkelijkheid moet mij laten zeggen dat ik eigenlijk veredeld freelancer ben. Dus ik ben altijd designer geweest bij verschillende bedrijven. Het laatste bedrijf waar ik uiteindelijk werkzaam ben geweest was Mediahuis Nederland, voormalig Telegraaf Media Groep. Het is gerebrand. Die hebben het de agency waar ik toen werkte als UX-designer hebben zij overgenomen. Zodoende kwam ik daar terecht. Daar heb ik een tijd gewerkt als designer. Tot ik het daar eigenlijk niet meer zo naar mijn zin had in die rol. En toen met de commercieel directeur van de afdeling daar een redelijk goede band had. En dat aangaf. Dat ik zei, joh, ik wil eigenlijk weg. Ik wil totaal wat anders gaan doen. Want ik was eigenlijk even klaar met jaar in, jaar uit hetzelfde soort vakgebied en hetzelfde ding doen. Ik wilde mezelf prikkelen op andere manieren. zat ik te denken om misschien een salesfunctie ergens aan te nemen. Of gewoon, desnoods gewoon niet, ja, gewoon omdat het totaal iets anders is, manager te worden in een supermarkt. Gewoon iets totaal anders. Nooit zover gaan dat ik echt sollicitaties heb gehad of zo. Of zelfs vacatures heb gezocht, maar wel gespeeld met dat idee. En dat deed ik bij hem, dat gaf ik bij hem aan. En toen zei hij, nou, ik heb misschien nog wel een interessante functie voor je. En dat was toen eigenlijk, gechargeerd gezegd, zijn rechterhand. Dus chief of staff binnen dat bedrijf. En dat heb ik toen gedaan, omdat ik dacht, dat is een toffe uitdaging. En na een jaar ook gelijk weer mee gestopt. Omdat ik dacht, heel tof. Inderdaad een hele nieuwe ervaring. Maar absoluut niet wat ik wil. En ook direct de realisatie dat wat ik daarvoor deed, en waar ik dus even van weg wilde stappen, dat dat wel is wat ik wil doen. En dat is creatief bezig zijn, dingen maken, problemen oplossen door te creëren.
Sorry dat ik je dan onderbreek, maar hoe wist je dat dan? Hoe voelde je dat? Hoe...
Nou, ik trek die conclusie doordat de functie die ik toen had, het was een redelijk corporate setting. De mensen met wie ik werkte waren niet zozeer corporate, maar de structuur binnen dat bedrijf was redelijk corporate. Een MT en een grote afdeling. En binnen mijn functie was ik dus eigenlijk ook niet creatief bezig met design of met de dingen die ik daarvoor deed, maar meer met het managen van, ja, dingen die gedaan moesten worden binnen die afdeling, waarbij ik wel mijn creativiteit kon gebruiken. Alleen je loopt in zo'n organisatie ook gauw aan tegen allemaal drempels, afdelingen, mensen die, als je één ding gedaan wil hebben, je door vier lagen heen moet voordat je, ja, uiteindelijk je doel kan bereiken. Nou, daar kan ik redelijk slecht tegen, die afhankelijkheid. En ik merkte gewoon dat milieu en dat continue overleg en zeker die functie waarin ik dus niet echt dingen kon maken en creatief kon zijn, dat me niet zo lag. En toen dacht ik, wat ga ik dan nu doen? Dit wil ik niet doen. Ik ga stoppen. En toen merkte ik gewoon dat wat ik het liefst wilde doen was weer wat ik deed. En waar dat dan was, dat was dan nog wel de vraag die open lag. Maar ik wilde weer gaan creëren. En toen was de vraag, dus ja, ga je dan op zoek naar een baan als designer bij een bedrijf na deze ervaring? Of ga je iets voor jezelf doen in hetgeen wat je eigenlijk ook voor een werkgever zou doen? En dat zat ik voor mezelf een beetje af te wegen. Toen dacht ik, ja, wat is het enige verschil in het werk wat ik zou doen voor een werkgever? Of als ik het voor mezelf ga doen? De uitdaging ligt het gewoon in het vinden van het werk. Mm-hmm. Een werkgever geeft je het werk.
Ja.
Jij je tijd. En daar krijg je dan je geld voor. Maar als ik het voor mezelf ga doen, kan ik ook mijn tijd investeren. Daar kan ik ook geld voor vangen. Ik moet alleen degene vinden die me dat werk kan geven. Dat, ja, is in dat geval je klant. En toen dacht ik, ja, dat moet me toch wel lukken, dacht ik toen. En toen dacht ik, ja, ik ga ervoor in mijn netwerk wat mensen verzamelen waar ik dacht, nou, daar kan ik misschien wel een leuk klusje doen. En toen gestopt met mijn baan. En gaan beginnen met dat doen. En dat is nu inmiddels bijna 4 jaar geleden. En ja, ik heb eigenlijk niet meer achterom gekeken naar de baan die ik daarvoor had, zeg maar.
Het klinkt allemaal heel makkelijk.
Ja.
Maar ik kan bijna niet geloven dat het zo makkelijk ging. Maar voordat we daarop ingaan. Dus je hebt nu een eigen, noem je dan een agency of wat is het wat je hebt?
Nou ja, wat ik al zei, een beetje veredeld freelancer. Ik heb ervoor gekozen om niet als Sijben Carré de freelancer de wereld in te gaan. Ik wilde daar graag een merknaampje aan hangen. Als designer, voornamelijk webgebaseerd, moet ik er misschien bij zeggen. Maar ik doe dus ook veel in branding en van merknamen tot en met merkstrategieën vind ik ook heel interessant. En ik vond het wel gaaf om, als ik dan iets voor mezelf ging doen, dat te doen binnen een bepaald brand, binnen een labeltje en een merkje, wat pakkender is dan enkel mijn naam. En ook omdat dat in mijn optiek gewoon wat beter binnenkomt bij klanten. Als het individu daar binnenkomt, dan is er, ook al is het misschien soms niet terecht, maar vaak wat minder professionaliteit wordt daar toch achter gehangen dan als je zegt dat je een agency bent. En daar gelaten hoeveel man daar dan in die agency zit.
Ja.
Dat voelde gewoon, in ieder geval het gaf me de ruimte om overal binnen te kunnen komen met het verhaal dat ik daar kom als identiteit agency en als spokesperson daarvan. En dat we het werk kunnen doen en dat het wie het dan exact doet en dat ik dat eigenlijk ben die continu in alle knoppen zit, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat, nee, voelde voor mij gewoon als een hele logische en slimme zet daarin.
Ja, oké. Okay. Is dat iets wat je zelf, heeft iemand je dat ooit aangeraden of is dat echt puur je eigen gevoel geweest van, ja, als ik nu als Sijben Carré kom, dan kom ik anders over dan wanneer ik als Hyperyou.
Dat is het inderdaad. Je komt anders over. En niet dat ik mezelf niet had vertrouwd om wat als freelancer te proberen, maar het voelde gewoon als je een... En ik had ook wel toen de droom om, ik wilde niet alleen het in mijn eentje doen. En ik dacht, nou, zet je direct de identiteit neer waar ook iemand op aangenomen kan worden, dan ben je vanaf het begin goed bezig. Dan bouw je vanaf het begin een merk. Of dat probeer je dan in ieder geval te doen. ja, dat voelde voor mij gewoon echt als de logische stap om het los te trekken van mijn naam. En het ook in die zin een klein beetje, hoe zeg je dat, anoniem te doen.
Ja. Ja.
Maar dat het echt een merkidentiteit is van een persoon die je aanspreekt of die je mailt. Of, ja.
Interessant. Ja, toen dan toch terugkomend op waar we het net over hadden. Je gaf het eigenlijk heel erg smooth aan. Van oké, okay, ik ging dat doen en toen dat doen. Dan had ik de meeting met mijn voormalige werkgever. En toen dacht ik, nou, ik kan dit doen in de praktijk. Dan moet ik alleen mijn eigen klanten gaan zoeken. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die ook er tegenaan lopen van, ze werken voor een bedrijf. Ze hebben zoiets van, er mist iets. Of het nou vrijheid is, of het nou het creëren van iets zelf is. Maar ze durven niet die stap te nemen. En ik wil er eigenlijk wel even op inzoomen als je dat oké vindt. Ik ben nieuwsgierig, even heel specifiek. Stel, ik ben Sijben. En ik was Sijben 4 jaar geleden. Hoe deed ik dat? Wat waren de vragen die op mijn pad kwamen? Hoe ben ik daarmee omgegaan? En hoe heb ik uiteindelijk die stap kunnen nemen om toch te beginnen?
Ja, kijk, ik moet heel eerlijk bekennen dat het is voor mij niet een weg geweest die waar ik al heel lang tegenaan naar de uitkeek of zo. Het was niet dat ik altijd dacht, ik wil per se voor mezelf beginnen. Het ondernemerschap altijd interessant vond. Mijn vader is ondernemer. Zolang ik hem ken als werkende man is hij dat ook altijd geweest. Eigen bedrijven gehad. En maar daar nooit echt bij stilgestaan dat dat iets is. En dat was ondernemer is een baan. Zo zag ik dat toen. Mijn wil naar ondernemen. Want voordat ik uiteindelijk voor mezelf ben gaan met mijn agency, heb ik altijd wel projectjes gehad die ik opzette. En wat ik daar altijd interessant aan heb gevonden is dat je aan niemand hoeft te verantwoorden behalve aan jezelf. In ieder geval aan het begin. Het concept, iets maken, iets neerzetten. En dat is misschien een ander verhaal, doe je dat direct met een compagnon of met een groep mensen. Maar dan is het die groep mensen die bepaalt wat er gebeurt. En wat je doet, links of rechtsom, kan impact maken of iets schaden. En dat speelse daarin, dat wat jij doet ook vooruitgang kan brengen of een stap terug kan brengen. Dat vind ik altijd heel interessant. En de vraag was toen, ja, ga ik dan opnieuw voor een baas werken in die zin? Dan design ik ook voor klanten, want ik zou waarschijnlijk dan bij een agency gaan werken die klanten heeft. Dus je werkt indirect eigenlijk ook gewoon voor een klant. Alleen hoe je voor die klant designt en hoe je proces eruit ziet en hoe je bemiddelt met die klant en hoe de gesprekken gaan en hoe je dat presenteert en design aan een klant, dat wordt veelal bepaald door meerdere mensen. Waar ook iets heel goeds over te zeggen. Want ik geloof echt wel dat meerdere minds iets moois kunnen neerzetten dan de enkeling. Alleen die vrijheid om zelf te bepalen hoe je het wil doen. En in die zin ook stiekem een beetje de koppigheid om iets te bedenken en dat te kunnen en mogen uitvoeren. Dat vind ik gewoon heel veel waard. En dat vond ik toen ook. Ik kan op zich wel gezag hebben. Dat hoor je ook heel veel mensen zeggen. Ik wil voor mezelf, omdat ik wil niet voor een baas, want die bepaalt dan. Dat vind ik op zich niet heel erg, maar ik wil wel heel graag meedenken. En ik heb wel die kans altijd gekregen. Maar ik droomde wel altijd van het moment dat ik zelf volledig kon bepalen wat er ging gebeuren. Of het nou ging om de bedrijfsstrategie, of hoe het voelde, of hoe het eruit zag, of hoe ik me gedroeg in een klantgesprek bij wijze van.
Ja.
Dat ik aan die knoppen kon zitten. En daarmee op mijn bek kon gaan of iets heel goeds kon doen. Dat was voor mij doorslaggevend waarom ik dacht, ik ga voor mezelf en niet voor een baas. Laat me het zelf dan maar doen. Die vrijheid die daarbij komt kijken. En ja, in alle eerlijkheid, die stap voor mij was best wel makkelijk.
Okay.
En dat komt denk ik één, omdat ik ben nu 30. Nou, toen was ik zeg midden 20. Vroeg dus, jong. En vroeg ook in mijn carrière als designer. Wel wat ervaring onder mijn riem. Een aantal jaar bij in dat opzicht een agency. Een groter bedrijf op mijn cv. En daarvoor een wat kleiner bedrijf. Maar allemaal binnen hetzelfde vakgebied. En ik wist dus ook, stel je voor dat dit niks wordt. Want met die gedachte ging ik er wel in. Ik heb een buffertje. Ik heb een aantal klantjes liggen. Ik ga dit proberen. Al vind ik het niet leuk. Het lukt me niet. Of het om een andere reden zou ik er niet mee door willen gaan. Kan ik stoppen? Zonder dat het echt schade heeft gedaan. Dan is mijn buffertje op. En dan ga ik gewoon weer solliciteren. Dan zit ik in het. Als het dan niet lukt, zit ik dan in hetzelfde schuitje dat ik nu precies zit. Want ik moet nu ook naar iets anders. En met die gedachte ben ik erin gegaan. En nou, eigenlijk is het nooit tot het punt gekomen dat ik het en niet meer leuk vond. En dat ik geen klanten binnenhaalde. Dus ben ik nooit gestopt. Maar die gedachte dat er een vangnet was. En dat was opnieuw solliciteren. Want ik kom denk ik toch wel aan hem. Baan, daar ging ik wel vanuit. Zeker toen de markt vroeg toen wel naar. Er was veel vraag naar mij wat ik doe, zeg maar. Volgens mij nog steeds wel. En nog steeds heb ik diezelfde gedachte. Dat stel je voor dat het morgen in één keer allemaal niet meer lukt. En al mijn klanten gaan weg en er komt geen geld meer binnen. Heb ik een netwerk opgebouwd door de tijd heen. Maar ook gewoon denk ik wel de skillset nog steeds verbeterd. Dat als ik moet gaan solliciteren, dat ik denk wel aan een baan kan komen. En dat is altijd mijn vangnet geweest. En dat is het stiekem nog steeds. Dus het risico voor mij is in die zin klein. Al lukt het allemaal niet, dan ga ik terug naar wat ik deed. En dat is designen voor een baas.
Ja.
Ja.
Vind ik nog steeds. Denk ik dat daar. Ik zou het nog concreter willen maken. Je benoemde een vangnet. En dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk heel anders. Hoe zag dat vangnet er voor jou specifiek? Had je een bepaald bedrag in gedachten van ik moet minimaal als zeg maar, ik kan 6 maanden vooruit. Of ik kan 1 maand vooruit, of ik kan 1 jaar vooruit. Like, hoe zag dat jouw vangnet eruit?
Mijn vangnet was niet heel breed in die zin. Dus ik wist wat ik verdiende in loondienst. En ik dacht, nou, als ik ongeveer dat kan binnenhalen aan klanten, dan zit ik goed. Het mocht zelfs wat minder zijn. Want ik dacht, nou oké, ik verdien dan goed. En dan ik kan wat minder doen, want ik hoef eigenlijk alleen maar mijn huur te betalen. En ik hoef boodschapjes te doen. En dan koop ik wel even geen schoenen een paar maanden, weet je wel. Dat was een beetje de instelling. Zo van, als ik gewoon kan leven, dan dat zou heel tof zijn al. Niet rekening gaan met het feit dat ik dat je omzetbelasting moet betalen. En ik dacht gewoon, geld wat binnenkomt, mijn geld.
Ja, ja, ja.
Ik wist helemaal niks van hoe dat werkte met boekhouding. Helemaal niks. Dus mijn vangnet was, joh, ik heb een paar €1000 gespaard. En ik heb de zekerheid dat ik in ieder geval het klusje heb die me een paar €1000 opleveren. Daarmee kan ik het, zeg even, tussen de 3 en 6 maanden zeker comfortabel uithouden. Ik moet tijdens die tijd wel weer nieuwe klussen en klanten gaan vinden, want anders houdt het daarna op. Je kan niet pas, als je aan het eind van dat termijn zit, op zoek gaan naar iets nieuws. Je moet daarmee bezig zijn terwijl je daarin zit. Maar ik dacht dat vangnet van 3 maanden, al was het er 3 maanden geweest, waren er ongeveer, wat ik zeg, tussen de 3 en 6. Dat was voor mij voldoende dat ik dacht, daar durf ik het wel op te proberen. Concreet antwoord op je vraag, een paar €1000 en een aantal klanten waarvan ik wist dat ik een project met ze kon gaan draaien. En dan maar op de Bonnefoy hopen dat ik gedurende dat ik dat deed, meer klanten zou gaan vinden. En daar ook me wel hard voor zou gaan maken natuurlijk. Dacht ik wel, ja, ik ga niet stilzitten. Ik wil wel daar wat aan doen. Dus die twee dingen, soort van als zekerheid, ik kan dit doen. En dat vangnet is dan, als het dan allemaal niet lukt en het geld is op en de klanten komen niet, dan ben ik weer waar ik nu ben. En dat is, ik wil een nieuwe baan.
Ja. Mooi.
Ja.
En nog steeds braaf. Maar ja, dat hoort erbij bij ondernemerschap natuurlijk.
Ja, ja, maar dat was het wel.
Nice.
Ja.
Wat zijn momenten en het. Ik noem dat kruispuntmomenten. Je kent het wel, je staat voor een kruispunt en je kan linksaf of je kan rechtsaf. En dan maak je een keuze.
T-splitsing,
hè? T-splitsing, ja. Dat is wel een bepaald kruispunt. Je had 40 punten tijdens je verkeersexamen, of niet? Ah, goede tijden. Maar dus, die T-splitsing. Zijn er momenten in jouw leven geweest? Zijn er kruispuntmomenten of T-splitsingmomenten geweest? In jouw leven die jou gebracht hebben waar je nu bent?
Ongetwijfeld. Dat ik denk dat waar we het net over hebben gehad, is er één geweest.
Ja.
Weer een baan of iets voor jezelf. En ik denk dat mijn leven bestaat uit T-splitsing dingen. Doe je iets wel of doe je iets niet.
Ja.
En waar je de podcast mee begon is een beetje mijn brein. Ik ben laatst creatief ook ontzettend een ADHD-brein. wat me heel veel goede dingen brengt, maar af en toe ook lastig is.
Ja.
En de goede dingen die het me brengt is dat ik ontzettend veel linkjes en dingetjes leg en ideeën heb. Wat het lastig maakt is definiëren welk van die ideeën valuable is en waar je je kostbare tijd voor moet opgeven om het achterna te gaan.
Ja.
Dus T-splitsingen zie ik heel vaak en dat is tof idee. Wat je nu aan het doen bent, waar je pas weer hebt laten vallen om dat te gaan doen, of door blijven gaan met wat je nu aan het doen bent. Maar daarnaast, dat ik je heerlijk zeggen, zeker als het gaat om mijn carrièrepad. Wat ik zei, ik ben gaan ondernemen toen ik, of in ieder geval ik ben mijn agency begonnen toen ik redelijk jong was. En dat doe ik nu nog. En gaandeweg dat proces en wat je dan wil doen met de onderneming en hoe je dat wil aanvliegen, heb ik natuurlijk wel wat keuze kunnen maken op de nuance. Maar zo'n grote keuze als wat ga ik dan nu doen, die heb ik eigenlijk niet echt meer gehad. Het zijn kleinere keuzes geweest, strategisch. Of wil ik nu dit, of wil ik iemand aan gaan nemen, of wil ik met freelancers blijven werken? Wil ik een kantoorpandje, ja of de nee? Wil ik mijn productaanbod gaan, weet je, een andere niche gaan zoeken of anders in de markt? Of het zit er meer echt in het uitbreiden van en bedenken hoe ik met mijn bedrijfjes dingen wilde gaan doen, dan dat ik zelf echt een keuze maakte en ik wil een ander pad inslaan of zo.
Ja.
Ja.
Nice. En dus dan hebben we dus eigenlijk net al degene gepakt die dus echt, zeg maar, de grote T-splitsing in jouw leven, of althans een van de dingen die jou echt nog op dit moment dan bijstaat. Wat heb je daaruit geleerd?
Wat heb ik daaruit geleerd? Ik ben van mening, en ik denk niet dat zozeer, die situatie was meer een bevestiging voor hetgeen wat ik al dacht, en dat het iets was wat ik leerde. Dus ik leerde dat wat ik dacht waar was, in mijn perceptie.
Ja, ja.
En dat is dat een risico moet je durven nemen. En zeker als het om dat soort dingen gaat. Dus ik geloof echt dat mensen te bang zijn om stappen te nemen in hun baan, carrière, ondernemingspad in die zin. En er zijn heel verschillende keuzes en heel verschillende manieren waarop je dat kan interpreteren. Maar wat ik altijd, en daarbij heb ik altijd in geloofd, en dat is die keuze die ik heb gemaakt, dat is, ik heb het ergens niet naar mijn zin of ik wil iets anders. Ga er dan naar op zoek en streef dat dan na. En al blijkt tijdens die zoektocht toch dat dat niet zo is, dan blijf je waar je zit. En al het kan heel lastig zijn om iets te vinden en die stap, en het is allemaal heel spannend. Maar ik pleit er altijd voor om dat te doen. Dat heb ik geleerd. Het risico, en ik praat makkelijk, want ik was jong en ik zat in een sector waar veel werk te vinden was. Het is voor veel mensen die bijvoorbeeld ouder zijn of in een sector zitten waar veel minder vragen is, dit advies wat anders binnenkomt. Mm-hmm. Maar ik ben in dat, als het gaat om werk en banen, altijd voor durf daar stappen in te zetten. Noem het jobhoppen, noem het een carrièrepad volgen. Maar ook gewoon durf flexibel te zijn in, ik vind iets niet meer tof, of ik leer je niet genoeg, of ik zie iets anders wat ik gaaf vind. Durf dat te doen. Maar nogmaals, de learning voor mij erin was, want het risico is niet heel groot.
Ja.
Maar dat was voor mij. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen het risico wel groot is. Bijvoorbeeld als je een baan hebt die ontzettend goed betaalt en je hoge lasten hebt, dan kan je denken, ik vind het niet meer zo heel leuk, ik ga lekker wat anders doen. Maar met 2 kinderen thuis en een hoge hypotheek en noem het allemaal maar op, is dat een wat spannendere stap. En dan is het risico er wel. Dus ik zelf leerde, durf dat soort dingen te doen. Want je komt wel weer op je pootjes terecht, zeg maar. En het is bij mij ook allemaal goed gegaan. Hè? Dus je leert door de positiviteit en niet zozeer je leert door op je bek te gaan. Maar ik kan heel erg me voorstellen dat niet per se misschien als advies, zoals ik het net stelde, gezien moet worden. Omdat er zijn ook heel veel risicovolle dingen daarin.
Ik denk dat de stappen die je doorlopen bent ook van toepassing zijn voor mensen die wat ouder zijn en inderdaad wat meer te verliezen hebben. Alleen zal dan waarschijnlijk je runway, die hoeveelheid maanden, die buffer, groter moeten zijn om inderdaad niet straks met je familie op straat te staan. Dat is wat niemand wil.
Ja.
Dus ik vind het wel echt een mooie.
Ja, weet je, het is een beetje, als ik dan nog één ding, al heb je dan, wat heb ik ervan geleerd? Set yourself up voor succes, zou ik bijna willen zeggen. Dus het was niet dat ik op dag om nacht dacht, ik ga voor mezelf, ik kap ermee en ik zie wel even wat ik doe. Wat ook veel mensen doen, wat ik heel tof vind en bewonder. Want je springt in het diepe en je moet dan maar leren zwemmen. Ik spreek veel meerdere mensen in mijn omgeving die zeggen, oh, ik wil toch voor mezelf gaan beginnen. Ik vind dat super tof. Ik krijg er heel veel energie van als iemand dat wil gaan doen. Maar wat ik altijd meegeef is, zorg voor een buffer, zodat als het allemaal niet, zeg maar, als je geen geld binnenhaalt, dat je iets hebt om op te leven. Zorg ervoor dat je in ieder geval een klus of meerdere klussen hebt, wat je dan ook gaat doen. Zodat je rennend van start gaat.
Ja.
En hou rekening met, stel je voor dat het niet lukt, wat doe je daarna? Als je die 3 dingen hebt, zo, en dat had ik. En voor mij was het toen gewoon heel duidelijk, oké, top.
Top.
Ja, vangnet, buffer, heel weinig risico. Ja.
Nice.
Ja.
Los van het ondernemen.
Ja.
Je zegt, ik ben Sijben, ik ben 30 jaar. Je benoemde allemaal mooie dingen. Hoe je in het leven staat. Wat zijn momenten in jouw leven geweest die jou gevormd hebben tot wie jij nu bent? Of is er een bepaalde wijsheid die jij mee zou willen geven aan anderen, waar jij zelf veel aan hebt gehad in je leven?
Dat is een goede vraag. ik zal ook proberen een goed antwoord te formuleren. Even mijn microfoon verplaatsen. Nou, iets wat me te binnen schiet. Of dat het antwoord is wat ik wat het meest geschikt is, weet ik niet. Maar dat komt bij me binnen. Dus dan geloof ik dat dat misschien het juiste antwoord moet zijn. Ik heb ADHD. Daar heb ik inmiddels veel minder last van dan dat ik vroeger als kind had. Ik kan het nu. Ik weet hoe ik ben. Ik weet hoe anderen me zien vaak. En dat komt door zelfreflectie. Als kind had ik dat niet. Basisschool op de gang. Lastig. En speciale leerprocessen. En alleen aan een tafel. En stickersystemen. Zodat als ik me gedroeg dat ik een sticker kreeg. Nou, er werd heel veel voor me gedaan om me mee te krijgen binnen die garde. Op de middelbare school ging ik wel mee met iedereen. Maar wel aan de Ritalin en de Medikinet. En een keer blijven zitten. En het ging allemaal wel. Het studeren lukte wel. Ik heb ook concentratieproblemen natuurlijk. Dat hoort een beetje bij. Ik heb ADHD en ADD, zeg maar. Die combi. Mm-hmm. Maar het ging allemaal wel. Alleen, ik wil het ook niet groter maken dan dat het is, hoor. Want ik ondervind... mijn ADD is echt geen groot probleem voor mij. Ik heb het altijd meer gezien als een plus dan een min.
Ja.
Maar het is wel zo dat je, zeker als je jonger bent, veel drukker bent, maar dat zelf niet inziet. En wat ik heb geleerd door ADHD en door de blik van anderen op mij en door bij de GG is het GGZ geloof ik, GGD, GGZ.
GGD ga ik voor andere dingen heen, maar misschien ga je er ook wel heen voor ADHD.
Nou, ja, ik ben in ieder geval heen. Er werd gediagnosticeerd dat ik ADHD had uiteindelijk, maar na heel veel jaar en na op de gang en bij de conrector en gezeik dit en gedoe dat. Denk je toch, wat doe ik? Ben ik dan een raar, zeg maar, ben ik dan zo'n lijf persoon of niet? En wat ik geleerd heb dus van dat, van mijn gedrag op anderen en de reactie daarop en mijn schooltijd, maar ook mijn probleem met concentratie en mijn duizend ideeën die door mijn hoofd gaan en waar moet je dan achterna? En nou, en noem nog 10 van die voorbeelden die bij ADHD komen kijken, heeft me leren heel goed te kunnen zelf reflecteren.
Mm-hmm.
Dat betekent niet altijd dat ik met die reflectie ook heel iets doe wat ten goede komt. Dat is natuurlijk ook nog wel iets waar je aan moet werken. Maar reflecteren op mijn eigen gedrag en op wie je bent en wat je doet en wat je hoe dat overkomt op anderen. En hoe je bij dingen voelt, is wat ik nog altijd meer wil doen, maar heel veel probeer te doen. En of het dan gaat om sociale relaties, of dat het nou gaat om klantcontact. Het zit hem vooral in het sociale, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat is dus wel iets wat, dus om even jou, om mijn antwoord iets beter samen te vatten als antwoord op jouw vraag, is wat heeft me nou gevormd? Iets in mijn leven wat me echt heeft gevormd, is dus, ik zou dus bijna willen zeggen, het omgaan met ADHD als kind en mezelf vinden daarin en daardoor overmatig veel zelfreflectie moeten toepassen op een positieve manier. Dus niet vanuit een onzekerheid,
mm-hmm,
maar gewoon vanuit een: waarom vinden mensen dat ik X, Y of Z te druk ben, te veel praat, te aanwezig ben? Waarom liep die vriendschap stuk terwijl ik dacht dat het goed ging? Dat kan ook losliggen van ADHD natuurlijk. Maar dat liet me heel erg continu reassessen of een soort van, ja, naar mezelf kijken. Zo van, oké, wat gebeurde er daar en waarom gebeurde dat zo? En wat zou die reden kunnen zijn? En die kijk op mezelf heb ik nog steeds en probeer ik nog steeds. Ja, die kijk probeer ik nog steeds naar mezelf te hebben in heel veel wat ik doe.
Maar hoe doe je dat dan? Zeg maar, is dat een vast moment per dag? Is dat schrijven? Is dat überhaupt, het zit gewoon standaard in je hoofd?
Ja, nee, ik heb wel methodes geprobeerd. Hè. Dus kijk, mediteren heb ik een hele tijd gedaan. Ik doe dat te weinig, doe dat eigenlijk niet meer. Journalen heb ik een heel korte tijd geprobeerd. Maar dat is, het zijn van, ik merk dat als ik een tool moet vinden ervoor dat ik het snel verlies, dan wordt het een taak.
Yeah.
En het zit er meer gewoon in nadenken. En gewoon, ook onbewust hoor, gewoon een moment gehad, een sociaal iets. Of het nou een klantgesprek was, of een relatie technisch dingetje thuis of noem het maar op. Maar gewoon nadenken over wat gebeurde daar, waarom gebeurde dat, wat vond ik daarvan, wat kan ik er anders aan doen. En laten we heel eerlijk zijn, het is echt niet zo dat ik dus continu reflecteer en mezelf verbeter op al die fronten. Ik zou willen dat ik dat direct ook kon doen. Maar ik ben me gewoon heel bewust van mezelf. En ik weet gewoon volledig hoe ik werk en hoe ik denk. En in het moment ben je niet zo bewust bezig met hoe je reageert op dingen. Je reageert dan. Maar ik ben dus wel goed geworden in het daarna reflecteren op wat vond ik van mijn reactie. Of wat vond ik van de manier waarop ik met iets omging, met stress omging. Of met verdriet of met emoties, noem het maar wat. En het is gewoon een onbewust proces geworden in mijn gedachten door gewoon terug te gaan naar een momentje en even te denken, ja, waarom voelde ik dat? Waarom deed ik dat? Had ik dat anders willen doen? En dat is allemaal mentaal. Ik schrijf het eigenlijk niet op.
Nee.
Dat zou ik misschien moeten doen om het wat meer op te kunnen volgen, maar...
Ja, I don't know. Ik denk uiteindelijk, ik ben natuurlijk gewoon nieuwsgierig hoe dat voor jou dan werkt en hoe dat dan, hoe dat dan in de praktijk zo is. En ja, er zijn mensen die inderdaad elke dag journalen. Ja. Ik ben er één van.
Ja. Maar helpt je dat?
Hoe, of het mij helpt?
Ja.
Ik merk als ik het niet doe, dat ik ook met de drukte, met werk, et cetera, dat ik dan eerder het gevoel krijg dat ik geleefd word in plaats van zelf mijn leven leid.
Mm.
Dus het helpt mij zeker om dat te doen. Ja, ja, ik heb voor mezelf, ja, als ik het doe, dan creëer ik wat mentale rust.
Ja. Ja.
Voor mij wordt het heel snel te druk in mijn hoofd als ik alles in mijn hoofd doe. Ja.
Even een korte onderbreking. Mocht jij nou zelf vragen hebben of ervaringen die je zou willen delen, of wellicht feedback ten aanzien van deze podcast, deel het dan vooral met mij en neem contact met mij op via info@insearchofpurpose.nl. Laten we snel teruggaan naar deze aflevering.
De titel van deze podcast is In Search of Purpose, oftewel de zoektocht naar zingeving. En daardoor is ook, zeg maar, de rode draad door de verschillende afleveringen zal gaan omtrent één vraag. En dat is om verschillende perspectieven te krijgen. En vandaag vanuit jou op de vraag: wat is volgens jou het doel van het leven?
Zo.
Ja, ga even lekker zitten.
Ja. Jeetje, ja. Voor mij is die vraag dan.
Ja, precies. In eerste instantie, wat vind je ervan? Wat is het doel van het leven? En misschien dan vervolgens, of wat is purpose? En dan vervolgens, inderdaad, als je die hebt, als je die hebt gevonden, of nou ja, hangt vanaf wat jouw beeld daarvan is, wat jouw purpose is, of wat het doel is van het leven volgens jou?
Ik denk niet dat ik daar een direct antwoord op heb. Mijn antwoord is, ik heb denk ik nog geen concrete purpose in mijn leven. Zeker niet in mijn leven, zeg maar de breedste zin van het woord. Ik kan, als je me nu vraagt wat wil jij uit het leven halen, kan ik mooie termen noemen waarvan ik denk, nou, dat vind ik belangrijk, liefde, geluk. En dan kan je dieper ingaan. En dat geldt allemaal ook voor mij. Maar ik heb nog niet, en ik vraag me af of ik ooit, een eenduidige purpose ga vinden in mijn leven. En ik denk dat wat ik mezelf de laatste tijd heel erg probeer... mezelf probeer te herinneren, is dat ik ben heel erg van de resultaten. Dus iets doen, zeker als het op ondernemersvlak is, dan wil ik snel van A naar B, zeg maar. En als ik B dan niet snel genoeg red, of niet volgens de KPI's die ik in mijn eigen hoofd bedacht heb, dan laat maar, dan is C niet en D allemaal niet meer interessant.
Mm-hmm.
En het is heel, heel cliché, maar it's about the journey, not the destination.
Ja. Yeah.
Ik vind dat concept heel mooi. En ik probeer in die reflectie naar mezelf ook, zeker als ik kijk naar het ondernemen. Ik ben maar een paar jaar bezig. En ik heb bijvoorbeeld een goed jaar gehad dit jaar, maar minder jaar dan vorig jaar. En ik ben heel erg teleurgesteld, was ik daardoor. Ik wil een stijgende lijn zien. Je bent nu weer een jaar verder. Het zou nu beter moeten gaan, weet je wel. Je hebt meer klanten en meer ervaring en meer kennis. Die stijgende lijn moet wel blijven stijgen. Want ja, dit is niet best, weet je wel. Oh, het gaat nu niet goed of zo. Omdat ik heel kort dan denk, ja, ik doe het nu al een paar jaar. Terwijl, ik doe het maar een paar jaar. Mm-hmm. En ik verdien gewoon mijn boterham. En daar moet ik al heel blij mee zijn. En voor mij, in dat specifieke voorbeeld, lag het voor mij de zin ook, het gaat niet zozeer om, weet je, doe gewoon lekker je ding. En blijf gewoon lekker werken. En dat succes wat ik dan schijnbaar in mijn hoofd zie, en wat dat dan is, daar kunnen we zo wat dieper op in. Want dat vind ik ook lastig te definiëren. Maar dat komt wel. Don't rush it.
Mm-hmm.
En dat is, om dan terug te gaan naar die journey, niet de destination, dat is voor mij dus ook een beetje met het leven zo, denk ik. Dat ik heb een aversie is een groot woord, maar ik heb wel een klein beetje dat perfecte plaatje van huisje, boompje, beestje. Stelletje, vindt een huisje in de Randstad, koopt dat, huisdiertje, allebei een leuk baantje. En ik chargeerde, ik maak het heel klein door het overachter, dat bedoel ik het niet, maar allebei een leuke baan. Mijn kind, trouwen, of in een andere volgorde. En tof. En dat zie ik overal mee gebeuren in mijn omgeving, waar helemaal niks mis mee is. Absoluut niet. En ik begrijp ook heel erg dat mensen dat ambiëren. Alleen ik merk dat ik daar aversie tegen heb, omdat het is zo typisch, zeg maar. En niet omdat ik niet met typisch wil meegaan. Ik bedoel, ik wil ook graag een visgratenvloer in huis en stalen deuren.
Zo, shots fired. Nee, meteen ja, maar... iedereen die luistert met een visgratenvloer, die gaat niet naar de volgende aflevering luisteren de tanks.
Nee, maar ik merk dat ik daar zo'n aversie tegen heb. En waarom ik er denk zo'n aversie tegen heb. En grappig genoeg, mijn vriendin heeft dat ook. En die versterkt dat denk ik ook nog wel meer in mij. Dus zij heeft dat misschien nog wat sterker dan dat ik dat heb. Maar daarom, we hebben het allebei en daardoor werkt dat wel zo goed. Is dat voelt zo niet van jezelf. Dat voelt als gewoon wat veel mensen doen. En de realiteit is, elk huis is anders. En elke baan en elk kind en elke relatie. Dus wat je daar binnen hebt is altijd uniek, dat weet ik. Maar ik vind die fluiditeit van het leven en waar dat dan heen kan gaan. Misschien, ik wil graag kinderen, maar ik nu nog niet. Wanneer dan? Ja, dat zien we dan wel. Ik wil niet plannen over 3 jaar. En ik heb nu een huis in Leiden gekocht. Ik woonde daarvoor in Amsterdam. Maar ik wil ook nog graag in het buitenland een keer wonen. Maar ik plan daar nog niks in. En mijn bedrijf wil ik op zich wel groter en wat personeel. Maar eigenlijk vind ik freelancen ook heel chill. Vanuit een margeperspectief.
Kopzorgen.
Ja. Nou moet ik zeggen, dat is dan wel een strategisch business dingetje. Niet zozeer de leven in de grote zin van het woord. Maar ik vind het fijn om dingen soms ook een beetje te laten... gewoon, weet je wel... de rivier volgen in die zin. Wat niet is hoe mijn hoofd werkt. Mijn hoofd werkt met controle en planning. Maar ik merk dat ik heel veel rust creëer in mijn leven en in mijn gedachten door te denken. Laat maar gaan en we zien wel waar het schip strandt in die zin een beetje. En je stuurt wel bij. Je hebt het roer wel vast en je stuurt af en toe een beetje naar links en rechts en je trekt dat zelf wat strakker aan. Maar ik heb geen kaart uitgestippeld, zeg maar. En dat geldt voor, in mijn optiek, voor mijn hele leven. Dat ja, ik wil graag gelukkig zijn. En ik wil graag liefde. En mijn familie en vrienden om me heen. En ik wil graag succesvol zijn. Wat dat ook betekent dan. En ik zou financieel onafhankelijk. Zou ik ook heel fijn vinden. Maar ik heb geen... Dat is niet mijn purpose. Om dat te zijn.
Wat betekent purpose?
Ja, de directe vertaling is natuurlijk het doel. En in dit geval, hoe jij hem stelde, het doel in dit geval dan het leven. Wat wil je eruit halen, denk ik? Ik denk dat dat het een beetje is. Dus wat is het, waar wil je staan op een bepaald moment in je leven? En dan kunnen terugkijken en denken, hier wilde ik heen. De stip aan de horizon. Dat is wat het voor mij betekent. En maar wat als je dan puur op mij weer legt, wat betekent purpose? Ja, niet heel veel in die zin. Dus ik heb niet echt een heel erg grote purpose, om heel eerlijk te zijn. Dus die zoektocht van je podcast bij mij.
Nee. Ik denk juist, het hele idee hierachter is dat er verschillende perspectieven op zijn, toch? Ja. En de een die heeft echt vanaf jongs af aan, ik wil profvoetballer worden.
Ja.
De ander die, ja, die zal vreeuwig zoekende zijn. En de andere denkt van ja, purpose, I don't know, just living life. En we zien het wel.
Ja, kijk, dat is natuurlijk heel romantisch hoe ik dat schets. Kijk, er zijn wat doelen. Als je net zegt, ik wil profvoetballer worden. Ik heb zeker als het gaat om creëren en het ondernemerschap, heb ik heel veel doelen. Dat ik denk, ja, dit wil ik graag behalen. Dat lijkt me heel gaaf. En materialistische doelen heb ik ook. Ik zou wel zo'n huis ergens op die plek, zou ik wel heel mooi vinden om daar te zeggen, nou, dit is dan waar ik woon. Of zelfs zo materialistisch als een mooie auto die ik wel zou willen. Maar al die dingen, en waar gaat je bedrijf heen en hoeveel geld verdien je daarmee en hoe succesvol word je, dat zie ik als, dat valt voor mij buiten mijn purpose, zeg maar.
Wat dienen die doelen voor jou?
Dat zijn middelen. Dus
ja, precies. Voor wat?
Voor het behalen van dingen die je belangrijk vindt. En dat noemen we het geluk. Dus om daar een voorbeeld op te geven, en misschien dat dit uiteindelijk wel op purpose uitkomt dan. Hè? Maar geluk is heel belangrijk. Ik denk als je een gelukkig leven leidt, dat je in principe klaar bent. Want dan kan je terugkijken op je leven, zeg, ben je altijd gelukkig geweest? En je zegt ja, of niet, ben je gelukkig met je leven? Je zegt ja, dan ben je in principe volgens mij klaar om ermee te stoppen als het zover is. En meer heb je volgens mij niet heel veel nodig. Ben je gelukkig met je leven en hoe dat is gegaan? Ja, top. Nee, oké, dan had je wat anders moeten doen. En het zou fijn zijn om al te definiëren wat je gelukkig maakt aan het eind, zodat je daar naartoe kan werken tot je dood. Maar ik denk dat dat verandert en verschuift. Maar die middelen waar we het over hebben, ja, ik denk, kijk, ik zie geld als een middel, puur en alleen dat. En ik denk niet per se dat geld gelukkig maakt. In die directe geld is geluk. Maar ik denk wel dat financiële middelen je in onze maatschappij de mogelijkheid geven tot meer vrijheid.
Vrijheid.
Ja, en vrijheid voor mij komt heel dicht bij geluk.
Geluk.
Ja, ik word daar heel gelukkig van. Niet plannen. Niks moeten. Doen wat ik wil doen. Dat.
Nice.
Ja.
Vrijheid.
Ja, ik heb wel eens gezegd. Mensen zeggen dan, dat is grappig dat trouwens. Want dat roep ik denk al jaren. Geld maakt niet gelukkig. Dan zeg ik, nee, klopt. Maar geld koopt vrijheid en vrijheid maakt gelukkig. En dat roep ik echt al heel lang. Ik geloof daar, nu ik dat zo zeg, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wat ik net heb uitgelegd. Maar daar geloof ik echt in. En wat en dan kan je vrijheid definiëren. Wat is vrijheid dan? Dat betekent ook voor iedereen wat anders. Mm-hmm. Maar voor mij is dat dat. En van de kleine dingen tot, ik bepaal zelf hoe laat ik naar bed ga morgen, want ik bepaal mijn eigen tijd met werk. Tot, ik kan op vakantie gaan wanneer ik wil. En dat daar zitten meerdere facetten. Dus het één, kan je weg van werk, maar ook twee, heb je het geld om dat te doen.
Precies.
En daarom is geld voor mij een middel. En als ik genoeg geld, en wat is die hoeveelheid, dat weet ik niet. Maar als ik genoeg geld op een bankrekening kan hebben staan om te doen wat ik wil. En er zit een limiet aan. Want je wil niet elke dag een jacht kopen.
Of niet? Dat ook niet elke dag.
Nee, maar stel ik bedoel, dat is natuurlijk, dat is ultieme vrijheid. Als ik zeg, ja, je wil zoveel geld hebben dat je altijd alles kan doen.
Ja.
Dat zou betekenen dat je elke dag een jacht zou kunnen. Maar dat is
hangt
natuurlijk
vanaf.
Niet.
Dat hangt denk ik heel erg vanaf wat jou gelukkig maakt. Ik denk dat op een gegeven moment daar ook wel weer een max aan zit. Ja. Net zoals je zegt, als je elke dag een jacht gaat kopen, word je dan daar echt? Is dat dan echt nog de vrijheid die jou meer geluk brengt? Als het zeg maar die wat je net zegt, geld maakt niet gelukkig, maar geld zorgt voor vrijheid en vrijheid maakt gelukkig. I don't know.
Nee, heel goed.
Dus ik denk oprecht wat je net zegt. En ik heb daar ook een boek over gelezen. Dat was voor mij Your Next Five Moves van Patrick David. En dat ging. Die probeert heel erg concreet te maken van oké, hoeveel geld heb je nodig om het leven te leiden dat je wil leven? En werk daar dan naartoe.
Ja.
Maar ja, dan moet je dat wel concreet maken. Maar ik denk dat dat wel helpt.
Nou, dat volgens mij, ik weet niet of het hetzelfde boek is, maar gaat het ook om dreamlining?
Nee, niet dat ik weet.
Dat is volgens mij van Tim Ferriss.
Ja.
In een boek. En dreamlining is, oké, je wil iets behalen in je leven. Ik noem even wat. En dan ga ik even de materialistische dingen noemen, want daar gaat het vaak om. Je wil 4 keer per jaar vakantie. Je wil een mooi groot huis, losstaand op het platteland. Je wil die auto en je wil X, Y, Z. Oké, wat kost dat dan? Wat kost dat huis? Wat zou ongeveer de hypotheek zijn daarvoor per maand? Wat kost die auto als je dat leest en of koopt? Wat kost X, wat kost Y, wat kost Z? Kom je op een bedrag uit? En dat is dus mensen wordt gevraagd, wat wil je nou hebben wat je ultiem gelukkig maakt? Los van het materialisme, maar dus ook dingen die je gewoon een goed gevoel geven. En dan ga je dat terugrekenen naar wat zou je daar dan voor moeten verdienen. Dat is altijd beduidend lager dan wat je denkt. Want je denkt, ik heb miljoenen nodig om een vrij leven te leiden. Maar je hebt veel minder dan dat nodig vaak. Als je kijkt naar wat maakt me dan gelukkig. En dat op papier zet. En dan terugrekent naar wat is dan de waarde die je nog hebt.
Ja, volgens mij was dat boek was 4-hour work week, gok ik.
Ja, dat zou kunnen kloppen, ja.
Ja.
Maar ik heb dus nooit... Ik heb de dreamlining volgens mij 1 keer geprobeerd. Maar ik vind het ook moeilijk voor mezelf te definiëren. Want we hebben het dan over, oké, wat is dan vrijheid? Vrijheid geeft geluk voor mij. Dus dat is dan wel iets wat ik inderdaad bij mezelf herken. Nou, dat is de vervolgvraag, oké, wat is dan wat definieert vrijheid voor jou? Nou, dat is... En als ik dat moet plassen, in 2 grote dingen is dat vrijheid in tijd en vrijheid in financiën. Niet zorgen maken over wat er dan ook binnenkomt qua vaste lasten, zeg maar. Maar je moet er een grens aan leggen. Want dan zeg je, je schetst voor jezelf het ideale leven. En dan, ik val even terug op die materialistische dingen, want die koop je met geld. Dat huis, die auto, whatever. En dingen die je zou willen kopen. Ik zou niet weten wat dat voor mij is nog. Ik weet dus ook nog niet waar ik wil wonen. Is dat in Leiden, in Amsterdam? Is het überhaupt in Nederland? Is het in San Francisco? En nu niet meer trouwens met die stad, hoe die erbij staat. Maar weet je, ik weet nog niet waar ik zou willen kopen. Dus ik vind het ook heel moeilijk nu voor mij om te zeggen, daar zou ik willen wonen. Terwijl ik ken ook mensen die zeggen, dat is waar ik een huis wil later. En die auto wil ik rijden. En ik vind heel veel dingen mooi. En ik kan echt wel iets, als ik nu zou moeten besluiten, waar ga je wonen, kan ik wel iets noemen, denk ik.
Ja.
Maar ik heb er niet zoiets van, dat is het einddoel. Dus ik vind dat Dreamline ook erg moeilijk, merk ik. Omdat ik heb nog niet een, zeker als het gaat om wat heb je nodig financieel, materialistisch gezien, ik heb daar niet een specifiek plaatje in. Dus vrijheid in tijd heb ik voor mezelf behoorlijk gecreëerd. Waarin ik mijn eigen tijden bepaal. Ik verkoop natuurlijk mijn tijd. Ik werk wel vaak op projectbasis, maar mijn tijd zit, als ik niet werk, wordt er geen geld verdiend.
Ja.
Dat is ook iets waar ik mee bezig ben. Dus los van Hyperview heb ik ook altijd andere projectjes en dingen die ik aan het proberen op te starten ben. Waarin ik hopelijk ook iets kan creëren waarin ik inkomen en dan wel geluk vind in het uitvoeren van iets. Waar ik niet alleen maar mijn tijd naar klanten hoef te besteden. Dat als ik er niet ben of ik ben niet aan het werk, dat dingen wel doorlopen. Maar ik ben daar dus goed op weg. Dus die tijd, de vrijheid heb ik al nu in hoe ik mijn werk doe. Ik heb alleen nog niet de vrijheid om te stoppen met werken. Voor geld, dat moet ik erbij zeggen. Want ik denk dat ik nooit zou willen stoppen met doen wat ik doe. Alleen, het is nu altijd dat ik moet het doen voor geld.
Dus het is meer een stukje weer vrijheid, dus het niet moeten. Dat
niks
is
moeten.
Wat je,
ja, niks van jezelf even moeten. Wel heel veel doelen stellen.
Maar niet
dingen,
extern.
Maar, ja, geen externe.
Nou, zou je altijd klanten hebben en zal dat altijd zo zijn. Maar dat je wel een soort van, om te overleven hoef je het niet te doen.
Dat.
Oké.
Ja.
Super.
Ja.
Nou, vast onderdeel van deze podcast, weet jij nog niet weten, want niemand nog weet, want dit is de eerste aflevering. Maar is iets wat ik de reflectiebox noem. En dit is een, het is nog geen box, want nogmaals, is de eerste aflevering. Het is gewoon maar een fase en ik had niks anders in huis. Maar het idee erachter is dat mensen die naar de podcast luisteren, die kunnen hun vragen insturen naar het e-mailadres van In Search of Purpose. Die vragen die verzamel ik en die stop ik in deze reflectiebox.
Wat is dat e-mailadres?
Ja, die volgt. Oh. Die bestaat nog niet.
Ja, in de show notes komen die.
Die komen in de show notes, inderdaad.
Zou de cameraman even tegen ons trouwens. Dat heel duidelijk is.
Dus, die volgen nog in de show notes. Maar dus deze zit vol met vragen die ik op dit moment gewoon van ChatGPT gepakt heb.
Oké, dope.
Ik dacht, ik had vandaag de tijd om dat te doen. Maar het idee is dat in de toekomst hier dus vragen in zitten van mensen thuis. En niet van ChatGPT.
Ja.
Precies.
Oké.
Dus het idee is dat jij gaat grabbelen, dat je er eentje pakt.
Ja.
Dat je hem voorleest.
Ja.
En dat wij daar samen op gaan reflecteren.
Oké.
Ja?
Ja, ik heb er een soort de lingo.
Er zit ook een auto in, dus als je mazzel hebt dan...
Nummer 34, ja, een auto. Als je iets kon doen zonder angst voor falen, wat zou dat dan zijn? Nou, om heerlijk te zijn, heel veel dingen.
Ja?
Ja, en niet dat ik faalangst heb of zo. Maar... heel veel dingen. Ik zou heel graag muzikant willen worden, bijvoorbeeld. Dat lijkt me, als je het hebt over vrijheid en creatief bezig zijn en iets doen wat puur vanuit jou is en muziek maken. Dat lijkt me echt, ik kan niet zingen overigens, maar muziek produceren of zo, dat lijkt me echt geweldig. Alleen ik weet dat als ik dat zou willen doen, dat je, als je er je geld mee wil verdienen en quote-unquote succesvol mee worden, moet je er echt veel tijd en moeite in steken. Dat betekent dat je andere dingen moet loslaten. Dus waarom ik hem nu noem met een angst voor falen is meer dat al ik durf het nu niet te doen, omdat de kans aanzienlijk is dat je daar niet je boterham in gaat verdienen, laat staan meer dan een boterham. Dus ik zou dat nooit doen nu, omdat het angst voor falen ligt meer ook in de angst dat als het faalt, ik dan dit heb losgelaten, wat ik nu heb wat wel goed voor me werkt. Maar ik zou dat denk ik doen. Dus iets met muziek, muzikant. Of iets met entertainment. Het lijkt me ook heel leuk om content te maken. Dus het weer creëren, of het naar muziek is, maar dan YouTube of een tv-programma's te maken. TV vind ik een beetje... Ik zou niet zozeer op de buis willen, maar iets produceren lijkt me ook heel gaaf, zeg maar. Ja, dat zou ik dan doen.
Dat brengt me dan toch wel weer terug naar je opmerking met betrekking tot purpose.
Hmm.
Want wat is er anders aan dit wat je nu net beschrijft... versus hetgeen wat je doet? En dat is dus echt een stukje faalangst, of?
Nee, nou, met betrekking tot purpose, die twee dingen die ik noemde, dus of het nou de muziek is of dat het nou het content creëren, film worden, dat is niet per se een purpose, denk ik. Het lijkt me gewoon heel tof om het te doen, maar ik ben ook tevreden met wat ik nu doe. Het is allemaal creëren. En het is allemaal gewoon andere middelen om dat te doen. Dus ja. Met betrekking tot purpose staat het voor mij los. Want wat ik nu doe, vind ik, valt ook binnen diezelfde dingen. Maar als zou ik dan... Ik zou zeg maar niet ook heel makkelijk kunnen kiezen... ik word liever muzikant dan wat ik nu doe.
Nee.
Maar kan ik iets doen zonder dat ik... En ik weet dat het zonder de angst voor falen in ieder geval... dan zou dat denk ik dat zijn. Dan zou ik muzikant worden. Lijkt me echt cool. Lijkt me echt gaaf.
Nice. Ja. Dan moet ik hem ook gaan beantwoorden, zeker.
Ja. En beter dan dat ik deed. Want jij bent de host.
Ja, yeah. no pressure. Ja, dus voor mij... Ik ben een enorme perfectionist. En ik heb het daar met verschillende coaches ook over gehad. Perfectionisme en faalangst gaan eigenlijk hand in hand. Het zijn eigenlijk de twee... Vaak als je perfectionist bent, heb je faalangst. Heb je faalangst, ben je vaak een perfectionist. En dat is in mijn geval, geloof ik dat het ook zeker meespeelt. En daardoor denk ik ook dat faalangst een grotere rol speelt dan dat ik me eigenlijk besef. Waarom zeg ik dat? Omdat ja, in mijn carrière is het eigenlijk allemaal wel vrij goed gegaan. Mooie stappen mogen maken met een aantal mooie bedrijven waar ik heb gewerkt. En waar ik nog steeds werk. Maar het is allemaal wel veilig. Want je werkt voor een baas. Je krijgt loon. Natuurlijk zijn er risico's met verantwoordelijkheden, et cetera. Maar het is anders dan wat jij net allemaal hebt beschreven ten aanzien van ondernemen. En ik denk dat daar ook voor mij de grootste stap ligt. Sinds kleins af aan heb ik gezegd, oké, ik wil ondernemen. Dat lijkt me echt iets moois. Waarom? Ik denk, op een of andere manier voelt dat voor mij als een van de meest hooghaalbare dingen. Dat je zelf vanuit niets iets creëert. En daarmee jezelf weet te onderhouden. Dat vind ik iets... Daar heb ik heel veel respect voor mensen die dat doen. En dat is ook zeker iets wat ik zelf wil. Maar daar houdt mijn faalangst me er wel deels in tegen. Ik heb een goede baan, momenteel. En daar zou ik dan wel op een gegeven moment afscheid van moeten nemen. En ik merk dat het naast mijn werk heel moeilijk is om te doen. Huidige baan... 60 uur in de week. Nou, wil je daarnaast nog gaan ondernemen? Tuurlijk, hè. Als je, weet die gast ook weer, David Goggins bent, dan zou die zeggen, gast, je hebt nog 40 uur in de week. Wat lul je nou? Maar ik wil ook mijn vrienden zien. Ik wil ook sporten, et cetera. Dus ik denk dat dat voor mij de grootste is. Ja.
Maar is de angst dan, om even in de rol van de host zelf te krijgen, is jouw angst dan, want ik hoor je wel heel erg zeggen, de angst is niet per se iets nieuws doen, maar de angst is wel dan loslaten wat je nu hebt wat werkt.
De angst is, ik heb een aantal keren een carrière switch gemaakt. En dat is wel van baan naar baan of van bedrijf naar bedrijf geweest. Voor mij zit de grootste angst hem in niet weten wat de volgende stap is. Maar wel weten dat je toe bent aan de volgende stap. En dus zonder concreet te hebben wat je wilt gaan doen. Wel al een soort van in het diepe springen. De vergelijking wordt vaak gemaakt. Ondernemerschap is aan een vliegtuig springen. En onderweg ga je een parachute bouwen. En hoop je dat je veilig landt? Ik stel nog steeds in het vliegtuig. Ik ben nog steeds niet gesprongen. Ik hang daar soort van een beetje zo krampachtig. Dat is de situatie. Ja.
Maar is het dan dat je bang bent voor de sprong en de parachute? Of is het gewoon dat je bang bent dat je dan niet meer veilig in het vliegtuig zit? Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, fair point. Het is meer van... ik weet nog niet eens dat ik een parachute nodig heb. Laat staan dat ik weet of ik die kan bouwen.
Ja.
Maar ja, wat ik jou heb horen zeggen, en dat spreekt voor mij natuurlijk ook heel erg aan. En search of purpose is natuurlijk ook deels betrekking op mezelf. Hoe ben ik bij dit idee gekomen is omdat ik het idee heb dat er andere mensen zijn zoals ik, die zich afvragen, what is my purpose? En wat wil ik gaan doen? En hoe hebben andere mensen dat gedaan? Dus wat jij net vandaag al zei, hoe jij dat hebt aangepakt, is voor mij ook super waardevol geweest. Dus daar ga ik zeker nog op reflecteren. Om ook nog iets te pakken wat je hebt gezegd.
Ja.
En dan, wie weet, 2024 actie erop gaan nemen.
Buffertje.
Ja.
Klein plannetje. Weet je, je hoeft niet... Ik geloof erin dat je moet in dat vliegtuig zitten... Je moet, dat buffertje is lastig dan als je aan een vliegtuig spreekt, maar je hebt een...
Buffer is je springkussen, of de kus op de grond.
Nee, je is een reserveparachute.
Oké.
En je moet er gewoon voor zorgen dat je vast de parachute klaar hebt. Die heb je op je rug, dus je businessplan of je idee of je concept. Die reserveparachute is, je kan weer gaan solliciteren. En die sprong moet je blijven maken. Want die parachute kan je optrekken en of die goed open gaat en of die niet in de knoop raakt, dat moet je onderweg gaan uitvinden. Maar je kan in ieder geval ervoor zorgen dat je de juiste equipment op je rug hebt zitten... En alles hebt wat je nodig hebt om uit het vliegtuig te springen. Daar geloof ik wel in.
Dus eigenlijk is het meer, je springt uit een vliegtuig.
Goed voorbereid en ingelezen.
Met een bungee jump cord. En mocht je parachute niet opengaan, ga je weer terug.
Gewoon. Ja. Dat is
het. Dat is het.
Wat een metafoor, ja, goeie.
Top. Ja, Sijben, we zijn al aan het einde gekomen. Maar voordat we helemaal afsluiten, ben ik heel erg nieuwsgierig wat je ervan vond.
Ik vond het interessant. Ik vond het leuk om harde, lastige vragen te krijgen waar ik over na moest denken. Ik ben een prater. Mijn gedachten komen uit mijn mond. dus ik was soms een beetje aan het zoeken naar het juiste antwoord. Maar ik vond het leuk om, waar ik het over heb, dat ik zelf veel reflecteer om dat soort vragen naar me toe te krijgen. En samen met jou in die zin eens na te denken over en te praten over... hoe ik dat dan doe. En eigenlijk daarbij te leren van jou en jouw reactie daarop. En ook eigenlijk stiekem een klein beetje te leren van wat ik mezelf weer heb horen zeggen. Dat ik denk, oh ja, dat is inderdaad hoe ik over denk. En dus ik vond het heel leuk.
Nice.
Ja.
Super, man.
Ja.
Bedankt.
Nee, jij bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Search of Purpose. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Voordat we afsluiten, heb ik één verzoekje voor jou. Mijn verzoek aan jou... is om deze podcast met zoveel mogelijk mensen om je heen te delen. En nadat jullie dit samen hebben geluisterd, het vervolgens met elkaar te bespreken. Want ik geloof erin dat hoe meer je hiermee bezig bent, hoe meer nieuwe inzichten je krijgt. Dus doe dat vooral en dan zie ik je de volgende keer.